We lezen het woord van de Heere in Filippenzen 3. Filippi, stad in Noord-Griekenland. Eerste stad in Europa waar het evangelie komt. Waar een christelijke gemeente ontstaat en Paulus schrijft deze brief als een bedankbrief. Hij zit in de gevangenis en hij wordt vanuit Filippi gesteund met een boodschappentas, zeg maar. En tegelijk steekt hij ook de gemeente een hart onder de riem. Filippenzen 3 vers 7 tot 4 vers 1. Paulus heeft daar eerst verteld dat hij vroeger zo trots was op alles wat hij was en had. Maar dan klinkt het woord van de Heer in vers 7. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heer. Om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden wordt niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetend wat achter is. Mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God, die van boven is in Christus Jezus. Laten wij dan voor zover wij geestelijk volwassen zijn deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen, laten wij eensgezind zijn. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijand van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf. Hun God is de buik en hun eer is in hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking, waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heer. Geliefden, dat is het woord van de Heere voor deze dienst. Tekst voor de prediking, Filippenzen 3, vers 20, waar het woord van de Heere klinkt. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere, Jezus Christus. Hou je het een beetje vol? Marianne, die vraag, krijg jij nog alles deze dagen. En volgens mij heb ik hem vanmorgen ook aan jou gesteld. Je zou maar hoogzwanger zijn. En vandaag voor in de kerk zitten en staan. Hou je het nog een beetje vol? Dat is tegelijk ook de vraag die wij allemaal als groep ons stellen. Vandaag. Hou ik het wel vol? Ik sta hier wel wat te beloven, maar maak ik dat wel waar? Dus eerlijke vraag. Daarover gaat het in dit Bijbelgedeelte, in Filippenzen 3. Weet je hoe Paulus een christen noemt? Een hemelburger. Een christen is iemand die, zo gezegd, een dubbel paspoort heeft. Je bent niet alleen maar burger van het Koninkrijk der Hemelen, maar ook van het Koninkrijk der Nederlanden, maar ook burger van het Koninkrijk der Hemelen. En dat ligt ook wel eens heel gevoelig, hè? Als mensen een dubbele nationaliteit hebben. Ja, waar ligt dan eigenlijk je loyaliteit? Nou, voor een christen met die dubbele nationaliteit geldt, hij heeft hier zijn plek op aarde, maar de hemel is je thuis. We gaan daarna luisteren met elkaar, hemelburgers. Dat is het thema voor de preek. Drie dingen. Eerst de verwondering die daarin doorklinkt. De verplichting die dat meebrengt. En de verwachting die daardoor opkomt. Hemelburgers. Verwondering. Verplichting, verwachting. Ik zei nog net al bij de schriftlezing, Filippi is de eerste stad in Europa waar het evangelie komt en waar een christelijke gemeente ontstaat. En Paulus stuurt deze brief om de gemeente te bedanken en ook om de gemeente een hart onder de riem te steken. Want christen zijn in de eerste eeuw, dat valt niet mee, net zoals het in onze tijd niet meevalt, om christen te zijn in een wereld die niet naar God vraagt. En om de tekst goed te kunnen plaatsen is het belangrijk dat ik heel kort even iets vertel over de historie van Filippi. Klein stukje geschiedenis. In het jaar 31 voor Christus wordt Augustus alleen heerser in Rome, de latere keizer. Na een periode van bloedige burgeroorlogen is er eindelijk vrede. En dat betekent dat Augustus een paar Romeinse legioenen gaat ontmantelen. Die zijn niet meer nodig. En de militairen die mogen met pensioen. En Filippi wordt dan aangewezen, een stad op een prachtige plek, als plek waar gepensioneerde soldaten, die veteranen, een mooie villa krijgen om daar hun oude dag door te brengen, hoewel zo oud waren ze nog niet. En daarom wordt die stad aangewezen als kolonie van Rome. Colonia, dat is het Latijnse woord, kolonie. En in onze tekst staat een Grieks woord, polytuima, en dat is de vertaling van dat woord kolonie. Wat betekende dat? Dat Filippi een kolonie was van Rome. Nou, dat betekent dat ze daar in Filippi, in Noord-Griekenland, mochten leven volgens de wetten van Rome. Dat leverde allerlei voordelen op, want overwonnen volken in andere landen, die moesten bijvoorbeeld grondbelasting betalen. Maar in Filippi waren ze daarvan vrijgesteld. En ze konden daar in Filippi leven volgens de regels van Rome. Ze hoefden zich niet aan te passen aan die vreemde Griekse gewoontes en gebruiken. Ze konden de taal van Rome spreken. En de samenleving inrichten zoals ze thuis gewend waren. Even als voorbeeld, jongens en meisjes. Stel nou, hè, dat Woudenberg een kolonie zou worden van Groot-Brittannië. Dat zou je echt merken. Dan hadden wij een voordeel ten opzichte van Amersfoort. Want in Groot-Brittannië betaal je maar 20% BTW en in Nederland 21% belastingvoordeel. En we zouden het bijvoorbeeld ook merken, dan zouden we hier in Woudenberg allemaal aan de linkerkant van de weg moeten gaan rijden. En we zouden natuurlijk heel veel meer Engels horen, dat zou de officiële taal worden. We zouden geregeerd worden vanuit Londen. Nou, zo is het in Filippi, dat is een soort Rome in het klein. Al ligt Rome dan 700 kilometer verderop. Rome voelt een beetje als thuis voor die mensen in Filippi. Ik las ergens deze opmerking: als het in Rome regende, dan staken ze in Filippi de paraplu op. Al vielen daar de mussen van het dak, omdat in Rome hun hart lag. Nou, daar haakt Paulus in deze tekst bij aan. Hij zegt tegen de christenen in Filippi, jouw regeringscentrum is in de hemel. Daar ligt je hart bij je trouwe zaligmaker, die je kocht met zijn kostbaar bloed. En het is opvallend dat dan in de tekst dat woord echter staat. Ons burgerschap is echter in de hemelen. Daar zit iets in van een contrast. Hè? En Paulus schildert dat. Hij heeft het over wij en zij. En moet je allemaal even goed opletten. En zeker als je vandaag voor het eerst in de kerk bent. Of een van de weinige keren in de kerk bent. Paulus is niet bezig om hier mensen weg te zetten of zo. Hè? Als hij het heeft over wij en zij. Want in vers 18 lees ik dat Paulus dit zegt onder tranen. Paulus had een hartstochtelijk verlangen om Jezus Christus en dien gekruisigd te preken. En het raakt Paulus tot in zijn ziel. Als er mensen zijn die het kruis van de Heer Jezus Christus niet hoeven. De liefde van Christus dringt hem. En hij weet dat het slecht met je afloopt als je zonder Jezus je weggaat. En daarom is Paulus bewogen. En soms denk ik, had ik maar wat meer van Paulus. Met tranen in zijn ogen schrijft hij dit. Een contrast dus. En het is zwart of wit, het is het een of het ander. Paulus heeft het in vers 19 over mensen die aardse dingen bedenken. En in vers 20 heeft hij het over mensen die verwachten. Dat is het contrast wat Paulus hier schildert. Mensen die aardse dingen bedenken en mensen die verwachten. Dat zou je heel makkelijk kunnen onthouden, jongens en meisjes, als je even naar mij kijkt. Zij bedenken aardse dingen, dat is deze houding. Dat is dat je naar jezelf toegekeerd bent. Dat je bezig bent met jezelf. En wij verwachten, dat is dit. Dat is dat je leven open bloeit. Naar God. Zij bedenken aardse dingen. Paulus kleurt dat verder in. Hun God is de buik. Hun eer is in hun schande. Zou kunnen zijn dat Paulus daarmee doelt op een wettische manier van leven. Je God is de buik. Mensen die bezig zijn met de Joodse spijswetten. Hun eer is in hun schande, hun schaamdeel, trots op de besnijdenis. Of zou ook kunnen dat het precies het andere uiterste is. Een wetteloze leefstijl. Hun God is hun buik, vreedpartijen, altijd honger naar meer en nooit verzadigd. En hun eer is hun schande, dat zou dan duiden op seksuele losbandigheid. Nou ja, als wij als groep achterom kijken, je kijkt voor jezelf achterom, dan denk ik dat we allebei die varianten herkennen. Dat je bijvoorbeeld probeert om op een wettische manier te leven. Omdat je in je leven bezig bent om jezelf bij God aangenaam te maken. Om ervoor te zorgen dat je in aanmerking komt voor de genade. Hoe vaak hebben we met elkaar wel niet die vraag voorbij horen komen, is mijn geloof wel goed genoeg? Ik moet tranen huilen over mijn zonde. Ik moet serieuzer worden. En hoe harder je probeert om goed te worden, om bij God in een goed blaadje te komen, hoe onzekerder en angstiger je wordt. Wat vinden wij het lastig om met lege handen zalig te worden. Die houding van die tollen. O God, wees mijn zondaar genadig. Ik heb u nodig. Maar we herkennen denk ik ook die andere variant, hè, in onze groep. Op een wetteloze manier dat je bezig bent om je geluk te zoeken in de dingen van de wereld. En wat voelen we de aantrekkingskracht van al het moois wat er is. Feestje hier, drankje daar, website zus of zo, ga lekker je gang. Maar je hart blijft leeg. En hoe wordt dat nou anders? Nou, dat heeft dan te maken met de genade van God. Dat is helemaal te danken aan hem. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, die grote liefde van God, die genadig bij de les roept. Bij de een wat geleidelijker en bij de ander met een misschien wel meer directe aanleiding. Zou eigenlijk mooi zijn, hè, als iemand van jullie dat zou vertellen. Van hoe gaat dat nou veranderen in je leven, hè? Dat je niet meer een vijand van het kruis bent, maar een vriend van het kruis wordt. Maar ik zal dat voor jullie een beetje samenvatten. Ik heb tijdens de persoonlijke gesprekken die we hadden aan jullie allemaal volgens mij gevraagd. Stel nou, hè, dat je in de belijdenisdienst geen ja mocht zeggen, maar ik zou je de microfoon geven en je zou zelf iets mogen zeggen tegen je heiland. En bedenk dan maar even alsof je oog in oog met je heiland staat. Nou, volgens mij was het bij de meeste van jullie zo dat je even stil viel. Wat zeg je dan? Maar de meeste zinnen die toen kwamen begonnen met: dank u wel. En soms ging de zin daarna niet eens verder. Dank u wel voor uw genade. Of ook een heel mooie: ik heb gezocht en ben gevonden door u. Of die Bijbeltekst, hè, wij hebben u lief, omdat u ons eerst hebt lief gehad. Genade. Dat je hemelburger wordt voor de Filippenzen. Ja, was het een soort beloning, hè, voor hun inzet in het legioen van de keizer. Maar als je hemelburger wordt, dan heeft dat niets te maken met beloning omdat je zo goed hebt gestreden. Maar dat heeft alles te maken met de strijd van Jezus die de hemel verliet, op aarde kwam, zijn naam liet doorschrappen. Uit de burgerlijke stand van de hemel. De stad werd uitgegooid als een stuk oud vuil. Om aan het kruis te sterven. Door hem kom ik thuis bij God. Door hem is er plaats voor mij in het vaderhuis. En heb ik een heiland in de hemel. Die ook voor mij bidt. En ieder die in deze Jezus gelooft. Tot hem de toevlucht neemt. Zijn vertrouwen leert stellen op hem. Is burger van de hemel, al woon je op de aarde. Dat geldt voor ieder die gelooft. Of dat je nou een groot geloof hebt, of dat je schuchter gelooft. Hemelburger. Niet omdat wij zulke geweldige, brave burgers zijn. Maar omdat wij een koning hebben die raad weet met al mijn tekort. Paulus zegt hier: bedenk dat. Leef daaruit. Want alleen zo blijf je staande. Expres hebben we ook vers 1 van hoofdstuk 4 erbij gelezen. Waar Paulus eigenlijk de conclusie trekt uit het voorgaande. Blijf zo staande in de Here, geliefde. Want intussen ben je wel op aarde. Met je hart in de hemel, niet met je hoofd in de wolken, maar met je hart in de hemel, maar met twee voeten hier op aarde, waar je je roeping hebt en je weg mag gaan. Maar als hemelburger heb je rechten en plichten. Net zoals iedere Nederlander rechten heeft en plichten. Je hebt het recht erop dat op het moment dat jij aangeklaagd wordt, dat je dan bijvoorbeeld rechtsbijstand krijgt. Je hebt ook plichten, je mag belasting betalen. en andere plichten, dat je houdt aan de wet. Een hemelburger heeft ook rechten en plichten. Het recht van een hemelburger, hij betaalt. Niet maar een paar procent belastingvoordeel, maar, zegt de catechismus, die voor al mijn zonden volkomen betaalt. Wat mag ik bedenken als de zonde me benauwt? Als de duivel me komt vertellen dat ik het wel kan vergeten bij God. Hij betaalt. Hij beschermt. In Filippi konden ze rekenen op de keizerlijke bescherming. Een christen mag vertrouwen op de bescherming door koning Jezus. We hebben een lam in de troon. Niemand kan mijn schapen uit mijn hand rukken, zegt Jezus. En hij hoort. Als Romeins staatsburger kon je een beroep doen op de keizer. Een christen mag een beroep doen op koning Jezus. Vrijmoedige toegang. Omdat het voorhangsel is gescheurd. Een poort die wijd open staat. Werp al je bekommernis op hem, want hij zorgt voor je. Rechten. Rechten als hemelburger. Dan ben je rijk. Maar ook plichten. En het lijkt alsof daarop de nadruk ligt in deze versen, want het gaat hier, vers 17, over navolgen, wandelen. Welke plichten dan? Wat moet je dan doen als hemelburger? Moet ik mijn mouwen opstropen? Niet op die manier. Want christen zijn is niet handen uit de mouwen, maar handen gevouwen. Leven in afhankelijkheid van God. Je laten leiden door de Heilige Geest. Waar God je mee wilt vullen. En die Heilige Geest wil je omvormen naar het beeld van je koning in de hemel. Schrijft Paulus over in hoofdstuk 2 van zijn brief. Dat machtige lied. Hè? Die Christushymne. Over Christus die in de gestalte van God was. Maar die de gestalte van een mens aannam. Anders slaaf wilde worden. Paulus zegt dan, laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Laat in nederigheid de een de ander uitnemender achter dan zichzelf. Typerend voor een christen dat je je hoofd kunt buigen. Je kent wel dat verhaal van die christen die op de onderste verdieping van die flat woonde, toch? Boven hem woonde iemand en die had het niet zo erop. En die gooide iedere morgen zijn vuilniszak van zijn balkon af op de stoep bij die christen onderop. Hoppa. Nou ja, wat zou je dan doen? Ik zou geneigd zijn om die vuilniszak op te pakken en terug te gooien. Die is van jou. Maar daaronder woonde een christen en die ruimde die vuilniszak keer op keer op. Zonder iets te zeggen. Die bovenbuurman die werd toch wel nieuwsgierig. En die vroeg op een keer, hey mafkees, waarom doe jij dat? En toen vertelde die over Johannes 13. Waar Jezus neerknielt aan de voeten van zijn discipelen en hun stinkvoeten wast. En dan zegt, ik heb u een voorbeeld nagelaten. De Heilige Geest vormt je om naar het beeld van Christus. De Heilige Geest laat ons schijnen, zegt Paulus ook in hoofdstuk 2, als lichten in de wereld. Onberispelijk en oprecht zijn, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, door vast te houden aan het woord van het leven. De Heilige Geest laat je vasthouden aan het woord van het leven, aan het woord van God. Dat heb je zo nodig bij al die mantra's van 2024. De hemel is hier, Haal alles uit de kast. Leef gewoon je leven. Volg je hart, want dat klopt. Terwijl de Heere ons leert. Ik heb je bevrijd. Met de 10 geboden gehoord. Ik ben je bevrijder. En daarom zul je geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Leef in die vrijheid. Dan ben je ook tot zegen, hè, op deze aarde. Er was een deskundige op het gebied van public relations. En die zei op een keer, jullie hebben als kerk een prima product. Maar jullie zouden dat veel beter aan de man moeten brengen. Hoe moeten we dat dan doen? Hoe moeten we het evangelie verkopen? Nou ja, misschien dat u heel wat suggesties zou willen doen. Laagdrempelige diensten, een verzorgd kerkblad, een gelikte website en noem alles maar op. En dat is goed en dat is belangrijk. Maar de eigenlijke presentatie van de kerk is het leven van een christen. Laat het aan jullie te merken mogen zijn. Dat je hemelburger bent. Dat je een heiland hebt. Een koning. En ja, dat is waar. Dat kan ook lijden met zich meebrengen. Even over als Woudenberg een kolonie zou worden van Groot-Brittannië. Hè? We zouden links gaan rijden. Dan zouden we waarschijnlijk ook gaan botsen. Als niet iedereen meedoet. Het christenleven botst met het patroon van een wereldburger, zeg maar. Maar ook als je met de nek aankijken, of zoals ook in de eerste eeuw, hè, die vroegchristelijke kerk, als je als christen uitgekotst wordt door de maatschappij, dan ga je in de voetsporen van je hemelse koning. Bijbels tegendraads leven, omdat je hemelburger bent. De catechisatie is eigenlijk een soort inburgeringscursus geweest. Hè? Niet alleen de beleidingscatechisatie, maar al die je hele opvoeding. Een inburgeringscursus voor een hemelburger. Maar je hebt ook permanente educatie nodig. Want heel de dag word je overspoeld met geluiden van de. En niet voor niets, hè, wordt jullie straks gevraagd of je wilt volharden in het gebed en in het lezen van de Heilige Schrift. Of je trouw wilt zijn onder de bediening van het woord en van de sacramenten. Om elke keer weer afgestemd te worden op de koning in de hemel. Om elke keer weer je koning in het oog te krijgen en te bidden, vul mij met uw geest. Burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, zegt Paulus ook. Verwachting. Dat is blijkbaar het meest kenmerkend voor een hemelburger, de verwachting. En dan niet zozeer, wat gaat er allemaal nog gebeuren en hoe zal het allemaal zijn in de eindtijd, maar waaruit wij de zaligmaker verwachten. Wij verwachten hem, niet iets, maar hem. Nou ja, is dat zo? Leef je toekomstgericht? Leeft u toekomstgericht? We zijn in de kerk heel erg gericht op dat wat gebeurd is. En terecht. Want één grond heeft Christus kerk. Het volbrachte werk van de Heer Jezus. Maar de kerk is tegelijk ook toekomstgericht. En dat kan zomaar een ondergeschoven kindje worden. De zondeval van de kerk is dat zij de verwachting is kwijtgeraakt, zei iemand eens. Kan, hè? Dat je, zoals ze vroeger zeiden, de pinnen van je tent zo diep in de aarde slaat, dat je de verwachting kwijtraakt. Ik las over Karel Baart. Een beetje verdachte naam in onze kring, maar hij heeft toch ook mooie dingen gezegd. Die kwam eens bij een collega. En die collega had een nieuw huis. Karel Bart was een hoogleraar theologie. Hij kwam bij een collega met een nieuw huis. En die collega die had veel antieke meubels. En weet ik allemaal wat in zijn huis. Het was prachtig. Die collega gaf een rondleiding aan Karel Bart. En toen vroeg hij na de rondleiding, nou wat vind je ervan? En toen schijnt Karel Bart gezegd te hebben. Nou collega, ik vind in dit huis weinig ruimte voor de wederkomst van Christus. Want je hebt alles vol zitten met het moois van de aarde. Als je straks thuis komt, kijk eens rond. Is er in uw huis, in uw leven, in uw hart plaats voor de wederkomst van Christus? Wat moet ik dan doen? Om die verwachting te voeden. Nou, dat is een open deur. Lees de schrift. Lees de Bijbel gaat daarover. De Bijbel heeft eigenlijk niet echt een titel, hè? Is je dat wel eens opgevallen? Het woord Bijbel komt van Biblia, dat betekent gewoon boeken. Ja, welk boek heet er nou boek? Een boek heeft een titel. De Bijbel heeft geen titel. Maar als je een titel zou moeten geven aan de Bijbel, dan zou het deze titel kunnen zijn. Hij komt. Daar gaat het over in het Oude Testament. De verwachting van de komst van de Heer Jezus Christus. En daar gaat het ook over in het Nieuwe Testament. De verwachting van de tweede komst van Christus in heerlijkheid. En als je de Bijbel leest, dan wordt en blijft die verwachting levend. Van de week hebben we het daar even over gehad en dat is mooi om nu ook te delen. We hadden ook afgelopen woensdag hiervoor in de kerk een korte belijdenisdienst met meneer Van Garderen. En die zit in het hospice, weet dat hij niet lang meer te leven heeft. Misschien luistert u wel mee nu. En we hebben samen de Bijbel geopend in Lucas 2 en gelezen over Simeon. Simeon in zijn dagen, dat was allemaal niet al te rooskleurig. De tempel, een roverschool, heel veel buitenkant godsdienst. En ook politiek, hè, geen Davidszoon op de troon, maar de Romeinen die overheersen. En Simeon die leeft bij het woord. Hij verwacht de vertroosting van Israël. En daarom staat hij niet te klagen op het tempelplein, wat het allemaal voor zware donkere tijden zijn en zo. Maar hij staat te verwachten. Hij staat uit te kijken naar het moment dat de Messias komt. En dan wordt Jezus de tempel ingebracht. En hij neemt dat kind in zijn armen. En de koning te rijk zingt die zijn zwanenzang. Nu laat u Heer uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Als je de Bijbel leest, dan ga je een beetje op Simeon lijken, op Anna. Dan wordt de verwachting levend. En dan proef je de pijn van de onvolmaaktheid, ook in je eigen leven. Hopeloos. Heren, ik bid vaak zo weinig Maranatha, zo weinig ijver aan mijn kant, zo weinig liefde. Misschien heb je wel een ingewikkeld leven en de Heere wil de pijn en de frustratie en de ongemakken van nu laten meewerken, zodat je je hoe langer hoe meer gaat uitstrekken naar de toekomst. Wij verwachten de zaligmaker. Paulus gebruikt twee titels voor hem. Zaligmaker en Heere. En dat doet Paulus expres, want ook de keizer werd zo genoemd. De algemene verlosser van de mensheid, de zaligmaker en de kurios. Degene die het voor het zeggen heeft met niemand boven hem. En Paulus zegt die de keizer, maar Jezus is je redder. Hij verlost van de toekomende toorn en hij heeft het tot in eeuwigheid voor het zeggen. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hou je het nog een beetje vol? Hoe houd ik het vol? Paulus zegt, bedenk dat je hemelburger bent. Je mag met twee benen op aarde je weg gaan, je werk doen. Maar kijk met regelmaat naar de hemel. Hou je oren open, voetstappen van Jezus zijn hoorbaar. En bedenk, wij hebben een koning. Hij komt. En als hij komt, voor allen die zijn verschijning hebben liefgekregen, breek dan dat moment aan dat je aardse gebrekkige lichaam gelijkvormig wordt gemaakt aan het verheerlijkt lichaam van Jezus. Vervuld met de Geest in alle volmaaktheid hem dienen.